Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulpen biedt. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Wat er verder volgt, 118, het vierde vers. Diep ons zag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen, Psalm 81 en daarvan het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Daarna openen wij Gods woord in het boek van de Handelingen en lezen uit hoofdstuk 7, de versen 20 tot en met 36. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 81, vers 11, en daarna lezen wij Handelingen 7, de versen 20 tot 36.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg een Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong hen tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren een Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. En als 40 jaren vervuld waren, verscheen hem de engel des Heeren in de woestijn van de berg Sinaï in een vlammig vuur van het doornbos. Mozes nu, dat ziende, verwonderde zich over het gezicht. En als hij derwaarts ging om dat te bezien, Zo geschiedde een stem des Heren tot hem, zeggende: Ik ben de God uw vaderen, de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes werd zeer bevende en durfde het niet bezien. En de Heren zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Ik heb merkelijk gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is. En ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu kom herwaarts, ik zal u naar Egypte zenden. Deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende: Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des engels, die hem verschenen was in het doornbos. Deze heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaren.
We willen weer verder luisteren naar het onderwijs uit Hebreeën 11. En vanmorgen willen we stilstaan bij het 27e vers. Hebreeën 11, vers 27. Hebreeën 11, vers 27, waar wij het woord van God als volgt lezen. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor broeder G.P. Krijenveld, die afgelopen week voor het laatste keer bloed gekregen heeft. We willen dankzegging doen met zuster P.H. Schipper Hogerwerf, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Ook met Sander en Elsa Kleinjan, waar een zoon en broertje werd geboren. En willen dankzegging doen voor en met familie J. van Wingen de Notenboom, die afgelopen week 60 jaar getrouwd mochten zijn. Laat ons bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, onzienlijke God, die zich wel laat horen door de prediking van het woord, tot u komen wij op deze zondagmorgen. En weer is er een week voorbij gegaan. Weer is onze sterfdag dichterbij gekomen. Weer is de dag van de wederkomst dichterbij gekomen. Zo reizen wij voort. En Heer, u weet hoe het ligt in ons hart. O, er kan zoveel zijn in deze wereld wat ons bezighoudt. Er kan zoveel zijn in ons leven wat ons vasthoudt, dat ons zoveel keer doen vergeten dat er een eeuwigheid komt. Maar elke dag staat in het licht van de eeuwigheid die komt. En u hebt het gezegd: schik u om uw God te ontmoeten. En nu zijn we weer onder de prediking van het woord gekomen. En door dat woord worden wij opgeroepen onszelf te onderzoeken, nauw te onderzoeken, hoe onze verhouding is tussen u en onze ziel. Of wij nog steeds een vijand zijn van vrije genade, of dat wij getroffen zijn door uw woord. En wij hebben verstaan dat we een arme zondaar zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. O Heere, we kunnen u niet ontmoeten. U bewoont een ontoegankelijk licht. En wie zal God zien en leven? We zullen vergaan als wij eenmaal zonder Christus voor u moeten verschijnen. En daarom dragen wij allereerst de onbekeerde zondaren aan u op. Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die dag in dag uit wandelt op de brede weg naar het verderf. Heere, grijp ze toch. die ten dode wankelen. Bekeer nog, zo'n verloren zondaar, deze morgen door de prediking van uw woord. Doe eens verstaan wat de eeuwigheid inhoudt, wat de verlorenheid betekent, wat de rampzaligheid moet zijn. O Heer, doe een onbekeerde zondaar eens verstaan dat hij of zij balanceert op het randje van de afgrond. Eén zucht. En we gaan eeuwig verloren. O Heere, bind de nood eens op het hart. Wil u een zondaar eens onrustig maken totdat het rust vindt in u, o God. En dan weet u ook bij wie dat gebeurd is. Die niet weten waar ze het moeten zoeken. Die maar geen rust kunnen vinden buiten Christus. O, soms mogen ze een bemoediging krijgen, soms mogen ze onderwezen worden en door uw woord en getuigenis. En soms geeft u de genieting daarvan. Maar Heer, het is ook zo weer weg. En dan, zolang wij Christus niet kennen als onze persoonlijke borg en middelaar, dan zullen wij toch onrustig blijven. Zoudt u dan ook diegenen willen onderwijzen? Al moet alles afgebroken worden. Al moeten we die scherpe ontdekking in ons leven meemaken dat niets van ons meetelt, ook onze liefdesijver niet. We zullen het vanmorgen gaan horen uit het leven van Mozes. Maar dat we nu alleen, enkel en alleen, de Heer Jezus over zouden houden. Dat we die grote les mogen leren in een afsnijdende weg, waarin we alles kwijtraken, waarin we één ding leren verstaan, dat we naar het recht van u voor eeuwig verloren moeten gaan. Dat we in die ogenblikken verwonderd mogen raken, omdat gij, Heer Jezus Christus, uzelf wil openbaren door de prediking van het evangelie. En dat uw lieve geest het geloof gaat schenken. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat we dat grote wonder voor het eerst en bij vernieuwing mogen ervaren. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. O Heer, wat een wonder wordt dat in het leven van degene die u vrezen. En mag men ook de prediking van deze morgen door u gezegend worden, ook bij diegenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ook bij uw volk en kinderen, die toch ook niet buiten het onderwijs kunnen. En die ook telkens opgeroepen worden om op te wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Want uw volk raakt nooit uitgeleerd en ook nooit uitgekeken op dat Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Geef dan ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud dit woord ook te mogen voorstellen en prediken. En wilt u zelf maar voor de toepassing zorgen, o drie enige God. En zo zijn we als gemeente weer samengekomen. Hoewel er ook weg zijn, Heere, zoudt u ons overal waar wij zijn willen bewaren. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. Wilt u hier zijn en ook de gemeente die we in Elburg achterlieten. Ja, overal waar deze dag uw woord gepredikt wordt, wilt u het met uw zegen achtervolgen. We dragen elkaar nu op met alle zorgen en noden die er kunnen zijn in het leven. De bedroefden, de rouwdragenden dragen wij aan u op. Die alleen door het leven moeten. Die alleen gelaten zijn. De gebroken gezinnen. U weet al die zorgen, al die moeite. Dat wij het ook in uw hand mogen leggen. En zoudt u dan zelf kracht willen geven om het kruis te dragen wat u opgelegd hebt. Gedenk ook de zieken in ons midden, de ernstig zieken in ons midden. Ook degenen die worstelen met psychische zwakte en moeite. Het kan soms zo donker wezen, Heere. U weet al die dingen. In het bijzonder dragen wij onze broeder Kraaienveld aan u op. In de achterliggende week heeft hij voor het laatst bloed ontvangen. En Heere, dat betekent dat het sterven gaat worden. En Heere, als hij dan komt te liggen, en dat ligt hij toch, voor de doodsjordaan, En hij zal die doodsjordaan door moeten. O Heere, dat hij daar mag ondervinden dat gij met hem wilt zijn. En zoudt gij zich over hem willen ontfermen, over zijn vrouw en allen die hem lief en dierbaar zijn. Afscheid nemen doet zo'n pijn. Sterven is zo'n aangrijpende gebeurtenis. En zoudt u dan nog wonderen willen doen? En zoudt u dan uit louter genade het zo willen maken, dat al moet hij gaan door dal van de schaduwen des doods, dat u met hem zoudt zijn? Zie dan nog in gunst op hem van boven neer, toen het volk Israël het beloofde land inging. Door de Jordaan stond daar allereerst de ark, midden in dat pad. Zo kan een zondaar alleen maar sterven, als Christus er is. Heere, zoudt u dan wonderen willen doen, uit louter genade, om zijnentwil? Wil u ook hartelijk danken dat zuster Schipper door de operatie heen mocht komen. Vorige week hebben we haar opgedragen en nu zijn we een week verder. En u hebt haar willen dragen en sparen. Wilt u verder met haar optrekken en dat deze weg aan u mag verbinden, dat ze als een arme zondares aan uw voeten terecht mag komen, wenend over haar zonde, met de hartelijke begeerte in haar hart om het grootste wonder wat mogelijk is, dat mijn zonden vergeven mogen worden door het bloed van Christus. Gedenk haar dan in uw gunst. En Heer, zo is er ook weer blijdschap gekomen in het midden van de gemeente. Vorige week hebben we ook u mogen danken voor de geboorte van een kind. En nu, deze dag weer, u hebt het gezin van Sander en Elsa Kleinjan verblijd. Opnieuw verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. Heer, maak ze klein onder deze weldaad. Dat hebt u gegeven. En nu worden ze geroepen dit kind samen met de anderen op te voeden in de vreze des Heren. Dat kunnen ze nooit in eigen kracht, maar dat dat een afhankelijk leven mag geven. En dat ze ook de zaligheid voor hun eigen ziel zouden zoeken en voor de zielen van hun kinderen. En dat ze het mogen verstaan, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want de zulk is het koninkrijk der hemelen, dat ook dit kind als Mozes zou mogen wezen, schoon van aanzien. Goddelijk schoon, dan moet het wederom geboren worden, Heere. En zo dragen we alle kinderen aan u op in het midden van de gemeente. Kleine kinderen, jongeren, in de branding van de tijd. Wilt u ze vasthouden, want er komt veel op hen af. Heere, wilt u ook onder de kinderen en jongeren werken met uw Heilige Geest. Wilt u ook danken voor de familie van Wingerden, dat ze 60 jaren getrouwd mochten wezen. Wat een tijd. Heere, dat ze verwonderd mogen zijn over uw goedheid, maar dat ze boven alles mogen leren verstaan dat er een huwelijk is dat nog veel belangrijker is, waar uw woord ook van spreekt, dat geestelijke huwelijk tussen de bruidegom Christus en zijn zwarte bruid. En wilt u geven dat ze door genade bij die bruidskerk mogen horen? Heere, gedenk ze ook in de avond van het leven met hun nageslacht. En wilt u nog wonderen doen? Want ook in zulke omstandigheden worden ook de lege plaatsen gevoeld, waar u ook van weet. En al is het langere tijd geleden, maar die lege plaatsen worden steeds weer gevoeld, juist op die hoogtijdagen. Wilt u ze dan gedenken in uw gunst, Heere? Zo wacht het alles op u. Wilt u ons een goed uur in uw huis geven, dat alles wat ons kan hinderen, dat het van ons afgenomen mag worden? Wilt u ook de duivel op een afstand houden, Heere? En dat het mag zijn tot uw eer, dat we hier samen mogen zijn, dat de blijdschap mag zijn in de hemel over een zondaar die tot bekering komt, en dat uw kerk verheugd mag zijn vanwege het onderwijs wat ze mogen krijgen. Schenk ons dan uw zegen, uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 27, de versen 1 en 2. Psalm 27, de versen 1 en 2. Na het amen van de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt, Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Geliefde gemeente, de profeet Hosea is een van de profeten geweest die woorden mocht spreken voor het volk Israël in de ballingschap. En als hij woorden gaat spreken tot dat volk, dan mag hij het volk wijzen op de grote verlossingsdaden van God in het verleden. Want het volk Israël in de ballingschap weet niet hoe dat verlost moet worden, zeker het overblijfsel naar Gods verkiezing niet. En daarom zendt de Heer zijn knechten en mogen zij woorden spreken van verlossing, zodat het volk grote gedachten gaat krijgen, opnieuw gaat krijgen van de Heer. En wat mag Hosea dan doen? Hij mag bijzonder wijzen op de verlossing van het volk Israël uit Egypte, eeuwen geleden. En diezelfde God leeft nog, zo wil Hosea zeggen. Diezelfde God die toen dat volk uit Egypte heeft verlost, kan ook nu u weer verlossen uit de ballingschap. En daarom mag Hosea tegen dat volk zeggen, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Inderdaad, dat was een almachtige daad van God. Maar hoe heeft dat volk Israël toen, eeuwen geleden, toen het verlost werd uit Egypte, hoe heeft dat volk het zelf ervaren? Nu zegt de schrift, door het geloof. O ja, ik weet het wel. Het grootste deel van het volk Israël was het niet meer dan een wondergeloof. Dat de Heer hen uit die grote verdrukking verlost heeft. En dat in een weg van bloed. We zullen daar vanavond nog meer van horen. Maar onder dat volk Israël zijn er ook geweest. Die echte kinderen van God waren. En die de gang uit Egypte door het geloof hebben mogen gaan. Van één weten we het zeker, omdat de Bijbel daarover schrijft. Dat was Mozes. Hij heeft door het geloof Egypte verlaten. Zo staat het in onze tekst. En bij dat eerste stukje van de tekst willen we dan eerst stilstaan. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Het begin van vers 27. En ik wil u erop wijzen dat de schrijver naar alle waarschijnlijkheid Paulus is geweest van de Hebreeënbrief. En hij is bezig om aan de Hebreeën allerlei kinderen van God uit het Oude Testament voor te houden. En hij heeft al een aantal dingen gezegd over Mozes, een van die heiligen uit het Oude Testament. En nu gaat hij nog verder, want hij wordt gedwongen door de Heilige Geest, gedrongen om nog meer van Mozes te schrijven. We hebben gehoord van het gezinsleven waar Mozes in geboren werd. Hoe zijn Godvrezende ouders een schoonheid in hem ontdekt hebben door het geloof. Hoe ze hem door het geloof 3 maanden verborgen hebben. Mozes was wederom geboren van de moederschoot af. En dat is ook openbaar gekomen in zijn leven. Vorige week zondagmiddag hebben wij gehoord hoe hij in zijn keuze die de Heere gewerkt had in zijn hart openbaar mocht komen. Hij wilde liever bij dat volk van God horen dan voor een tijdige genieting van de zonde te hebben. Ja, hij achtte de versmaadheid van Christus van een grotere rijkdom dan alle rijkdom en eer en macht die als het ware voor hem klaar lag in Egypte. Mozes heeft door het geloof ja mogen leren zeggen tegen de Heere en zijn dienst en daarmee nee tegen de zonde en Egypte met al haar rijkdommen. En die keuze had de Heere gewerkt door de Heilige Geest in zijn hart. En die keuze is openbaar gekomen. Ja, die keuze heeft geleid tot daden. Vandaar dat Paulus verder gaat schrijven, geleid door de Heilige Geest, dat Paulus door het geloof, Mozes bedoel ik, Egypte heeft verlaten. Ja, over dat eerste stukje van onze tekst is al heel veel geschreven. En heel velen hebben de vraag gesteld, wat bedoelde Paulus toch, wat had Paulus nou voor ogen als hij gaat schrijven dat Mozes door het geloof Egypte heeft verlaten. Sommigen zeggen, oh, dat is de vlucht geweest naar Midian. Toen hij daar naar dat volk ging en die Egyptenaar doodgeslagen had, toen ging hij Egypte uit. Anderen zeggen, nee, dat klopt niet. Als Paulus zegt dat hij door het geloof Egypte heeft verlaten, dan bedoelt hij de uittocht toen hij met het grote volk Egypte heeft verlaten. Ja, wat is het nu? Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk? Laten we bij die twee visies nog eens even stilstaan. De eerste was dat sommigen zeiden, het is die vlucht naar Midian. En degene die dat geloven, die zeggen, let maar op hoe Paulus dit allemaal beschrijft hier in Hebreeën 11. Hij houdt de chronologie aan. Hij houdt de tijdsvolgorde aan. Eerst heeft hij het over het gezin waar Mozes werd geboren. Toen over die geloofskeuze tegen Egypte, vers 24 tot en met 26. Toen kwam die vlucht uit Egypte naar Midian. Toen heeft hij Egypte verlaten, vers 27. En daarna, jaren later, toen gaf hij het bevel voor het Pascha, vers 28. En tenslotte wijst Paulus over de doortocht door de Rode Zee, vers 29. Dus dat verlaten uit Egypte, dat kan niet slaan op de Exodus met dat hele volk. Wel nee, dat moet die vlucht zijn naar Midian. Dat had Paulus voor ogen toen hij schreef, door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten. Maar die andere mensen dan, die zeggen nee, het gaat hier over de uittocht met het volk Israël. Nou, die verklaarders hebben ook een punt. Want wat zegt onze tekst? Dat Mozes niet vreesde voor de toren van Farao. Maar als we onze tekst gaan leggen naast de geschiedenis in Exodus 2, wat lees ik daar? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak, dat is het doodslaan van die Egyptenaar, is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor het aangezicht van Farao. Dus onze tekst zegt hij vreesde niet en de geschiedenis zegt hij vreesde wel. Dus het kan nooit slaan op de vlucht naar Midian. Nee, Paulus die heeft de Exodus, de uittocht voor ogen. Daar wijzen ook onze kanttekenaren op. En dan verwijzen ze onder andere naar Exodus 10 vers 29. Waar Mozes voor de laatste keer inderdaad zonder vrees voor de farao staat. Nadat er 9 plagen hebben plaatsgevonden. Ja, dan gaat hij voor de laatste keer het paleis uit. En dan gaat hij inderdaad Egypte verlaten. Hij zegt het ook tegen Farao. Ik zal u niet meer zien, uw aangezicht. Hoewel Mozes toen feitelijk nog niet Egypte verliet. Want er moesten nog een aantal dingen gebeuren. Ja, hoe moeten we dit nu zien? Hoe moeten we nu omgaan met zo'n verschil van uitleg? Moeten we dan de tekst maar voorbij gaan? Nee, want het is ook Gods woord. In dit geval is het de meest veilige weg om de beide betekenissen te laten staan. En om maar geen keuze te maken in de beide uitleggingen, want ik geloof op grond van de schrift, en we zullen het gaan horen, dat zowel de vlucht naar Midian als de exodus uit Egypte voor Mozes een geloofsdaad is geweest. Zowel het een als het ander. En daarom liggen de beide momenten opgesloten in onze tekst. Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten. Want ja, jongens en meisjes, als je het leven van Mozes nou zo overziet, dan kun je het leven van Mozes in 3 stukjes verdelen. 3 fasen. En elke fase bestaat uit 40 jaren. Vanaf zijn geboorte totdat hij 40 werd, was ze in het paleis van de farao. En toen hij 40 was, is hij weggevlucht naar Midian en is in de woestijn geweest bij zijn schoonvader Jethro, totdat hij 80 jaar was. En toen hij 80 jaar was, toen ging de Heer hem roepen als verlosser van het volk Israël uit Egypte. En heeft hij met het volk gereisd 40 jaren door de woestijn, totdat hij 120 jaar was. En toen zei de Heer, het is genoeg. Toen nam de Heer hem op in die hemelse rust, in de hemelse heerlijkheid, in het Kanaan hierboven. En als Paulus nou in onze tekst zegt, door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten, dan wil hij als het ware die middelste fase samenvatten, die middelste 40 jaar. Toen hij 40 was, vluchtte hij uit Egypte. En toen hij 80 jaar was, heeft hij voorgoed afscheid genomen van Egypte, het diensthuis. En in die tussentijd is hij verschillende keren zonder vrees voor de farao gekomen. Met de eis van God dat farao het volk Israël moest laten trekken. Totdat uiteindelijk farao toestemming moest geven na de 10e plaag. En hoe heeft Mozes dat alles nu gedaan? Nu zegt de schrift, nu zegt onze tekst, door het geloof heeft hij Egypte verlaten. We gaan er wat dieper op in, gemeente. O, het was door het geloof dat Mozes in zijn hart al nee had gezegd tegen Egypte met alle rijkdommen. En toen Mozes dat innerlijk in zijn hart mocht doen door het geloof, had hij in zijn hart al afscheid genomen van Egypte. Toen begon het verlaten van Egypte, al was hij er feitelijk nog, maar in zijn ziel lag de keuze. En toen hij 40 jaar was en dat moment aanbrak dat hij het volk Israël wilde bezoeken, naar zijn eigen volk wilde gaan en hij daadwerkelijk dat paleis uitliep naar het land Gozen. Dan zie je alweer een vervolg in dat proces van het verlaten van Egypte. Ook het verlaten van het paleis was ten diepste het verlaten van Egypte. O, Mozes wilde bij dat volk van God behoren. Hij wilde liever met dat volk van God kwalijk behandeld worden. Maar dat niet alleen. Er was nog iets. Wat hem naar dat volk dreef. Wat dan? Dat is openbaar gekomen uit datgene wat er gebeurt als Mozes bij het volk Israël terechtkomt. Dan ziet hij het gebeuren, jongens en meisjes. Daar staat een Egyptenaar en die staat een van de Israëlieten zo verschrikkelijk af te ranselen, dat het hart van Mozes vervuld wordt met heilige toorn. En in hem komt een grote verlossingsijver openbaar. Dat hij op hen afstapt en hij slaat de Egyptenaar dood. Waarom deed Mozes dat nou? Was dat een moordlust bij hem? Nee. Al is de daad een zondige daad geweest. En overtrad hij het gebod, gij zult niet doodslaan. Wat was dat dan? Wat zat daar nou achter? Dat Mozes die Egyptenaar doodsloeg. We hebben het samen gelezen in Handelingen 7 vers 25. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Mozes heeft dus op een of andere manier in zijn hart leren verstaan dat de Heer hem wel eens kon gaan roepen om verlosser te zijn van Israël. Maar de Heer had hem nog niet geroepen. Tot dat werk. En de Heer had ook nog niet tegen Mozes gezegd in welke weg de Heer Israël zou verlossen. Toch komt er iets openbaar bij Mozes waarvan je zou zeggen, het lijkt wel alsof hij met een roeping loopt. Maar hij deed het verkeerd. Hij ging een eigen weg. Mozes deed iets wat niet uit God was op dat moment. En wat ging de Heere toen doen? Toen ging de Heere
die verlossingspoging van Mozes bij de handen afbreken. En hoe deed de Heere dat? Nou, de volgende dag gaat Mozes weer naar het volk Israël. En dan is er getuige van een ruzie tussen twee Israëlieten. En dan gaat hij naar hen toe en hij zegt: broeders, dat moet toch zo niet zijn. Jullie moeten geen ruzie maken. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat die broeders helemaal niet op Mozes zitten te wachten. En dat ze hem helemaal niet willen zien als verlosser uit Egypte. Dat is het eerste. En het tweede is dat hij erachter komt dat die twee mannen weten van zijn moord van de dag ervoor. En dan wordt Mozes bevreesd. Bevreesd aan de ene kant voor de toorn van Farao die hem zal zoeken te doden. Maar die vrees had ook nog een andere oorzaak. Hij dacht dat zijn broeders wel zouden denken dat Mozes hen zou verlossen. Maar ze zaten helemaal niet op hem te wachten. Ze zeiden bij wijze van spreken: moet jij ons gaan verlossen, ga weg Mozes. En die vrees deed hem vluchten. Deed hem Egypte verlaten. Eerst uit het paleis, daarna uit het land. En hoe deed Mozes dat nu? Door het geloof. Wat een wonderlijke zaak. Misschien is er wel in ons midden één die zegt: maar dat kan toch niet? Hoe kun je nou vrezen en toch door het geloof vluchten? Als nou alles bij de handen wordt afgebroken. Als de Heer een afgesneden zaak doet op de aarde. Kan er dan toch nog geloof zijn? Ja. Dat is het nochtans des geloofs. Dominee, kun je dat van Mozes die vlucht naar Midian nou geloof noemen? Moet je niet toch eerder die verklaarders navolgen die zeggen: hij is gevlucht vanwege vrees? Nou, dat is ook waar. Want Farao zocht Mozes wel te doden. Moet je eens voorstellen. Kijk, het gebeurt natuurlijk niet. Maar moet je eens voorstellen dat de koning je dood zoekt. Gaat te vluchten. Wordt dat bevreesd voor de koning, voor je leven? Want Farao was toornig. Maar waarom was Farao toornig? Was het nou echt alleen vanwege het doodslaan van die ene Egyptenaar in het grote rijk? Nee, gemeente, zat meer achter. Die toorn bij Farao was meer dan alleen die moord op de Egyptenaar. Want weet u, toen Mozes die Egyptenaar doodsloeg, kwam Mozes weer openbaar in zijn keuze. Toen kwam hij openbaar als een vijand van Egypte en als een vriend en metgezel van het verdrukte volk. En dat veroorzaakte ten diepste de toorn van Farao. Nee, we lezen nergens dat Mozes een poging deed om zich met Farao te verzoenen. We lezen nergens dat hij terugkeerde om voorgoed in het paleis te blijven. Nee, Mozes mag staande blijven in zijn geloofskeuze om liever bij dat volk van God te behoren dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Hij mag staande blijven om te kiezen tegen Egypte en voor het volk Gods. Zelfs als dat volk van God hem niet erkent als verlosser. Dan nog wil hij niet in Egypte blijven. Want Mozes wist nog altijd van de belofte dat de Heere Israël zal verlossen. Nog altijd stond daar in Egypte die kist met de beenderen van Jozef als een sacrament dat de Heere zeker zijn belofte zal vervullen. En dat doet hem vluchten. Dat doet hem Egypte verlaten om in de eenzaamheid terecht te komen. in de eenzaamheid van de woestijn, om daar te leren wat Gods bedoeling is met zijn leven. Alles is van zijn kant afgebroken en nochtans houdt hij zich vast aan de Heere en zijn woord als de onzienlijke. Ziet u wel dat Mozes toch door het geloof staande is gebleven en daarom door het geloof Egypte heeft verlaten, al was dat geloof vermengd met vrees. Hierin ligt herkenning voor het geloofsleven. O, als de Heere begint te werken met zijn Heilige Geest in je zondaarshart, dan komt er ook zo'n hartelijke keuze openbaar voor de Heere en zijn dienst. En dat kan ook niet anders, want Gods werk blijft nooit verborgen. Dat komt vroeg of laat openbaar, ook al wil je het misschien een poosje bedekt houden. Voor je vader, voor je moeder, voor je kinderen, voor je vrienden. Maar vroeg of laat komt het openbaar, want het is Gods werk. Ja, dan zeiden vroeger Gods kinderen, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. De keuze tegen Egypte. Dan wil je niet meer in dat geestelijke Egypte van de zonde leven. Toe, is het al gebeurd in je leven? Ben je al openbaar gekomen in je hartelijke keuze tegen de zonde en voor de Heer en zijn dienst? Is het in jou en in uw leven persoonlijk al waar geworden? Uit Egypte heb ik mijn zoon, mijn dochter geroepen. Ja, dan komen de geestelijke worstelingen, hè. Dan komen de geestelijke vragen in je ziel. Want je wordt zondaar voor God. En toch dorst je ziel naar God. Maar hoe komt dat nou samen? Oh nee, je wilt niet meer zondigen. Je wil niet meer leven in het geestelijke Egypte van de wereld. Je gaat breken met bepaalde zonden waar je eerst zo'n lust in had. In de dag des Heren en het woord des Heren en het volk van God, daar krijg je liefde toe. En dan wil je met heel je hart de Heren dienen, toch? Of wil je dat nog niet? Want je hebt de Heren zo lief. En dan komt er in je leven een liefdesijver om voor de Heer en zijn dienst te leven, om te breken met de zonde. Ja, dat is liefde. Maar oh, die liefde tot de Heer en alles wat van Hem is, en die liefdesijver die zo openbaar komt in je leven, die is zo snel vermengd met vleeselijke bedoelingen, dat je soms wel eens denkt dat je van kracht tot kracht voortgaat, en dat je zelfs met je liefdesijver nog wat bent voor God. Nee, dat zeg je niet. Maar het kan soms zomaar bij je boven komen, dat je toch denkt, mijn tranen zijn aangenaam voor God. Zijn ze ook, hoor. En dat je toch wel eens van die momenten mag kennen, dat je werkelijk je ziel mocht uitstorten voor de Heer, en dat er een open toegang was tot de God der genade. En dat je zomaar onder de prediking van het woord, laat ik het maar even op een ouderwetse manier zeggen, verklaard werd. Dat betekent dat de dominee nou precies gaat zeggen wat er hier in je hart in de afgelopen week is omgegaan. En dat je toch verwonderd raakt. Dat kan toch niet van mijzelf zijn? En zo kunnen er allemaal van die dingetjes zijn die allemaal horen bij het geestelijke leven, maar van het gevaar aanwezig is dat je er soms op gaat bouwen en denkt, nou ben ik aardig op weg. En dan gaat de Heer het opeens afbreken. O ja, het komt allemaal uit Christus. Maar je verstaat nog niet dat Christus de enige grond is om verlost te worden en met God verzoend te worden. O, wat moet je leren om niet door de werken zalig te worden, maar uit genade alleen. Dat zelfs het breken met de zonde u niet met God verzoent. En dat zelfs uw goede werken u niet met God verzoenen. Uw tranen niet en uw gebeden niet. En dat u Mozes verstaat dat alles bij de handen wordt afgebroken. Dan hou je niets meer over. En wat kun je daartegen vechten? Want een mens wil zo graag wat vasthouden. Grond onder de voeten hebben. En het wordt helemaal zo pijnlijk als de Heer je laat zien dat al die eigen gerechtigheden niet meetellen. Die breekt hij allemaal af. Ja, dan kom je in niemands land. Bij Egypte hoor je niet meer. En bij Gods volk kun je je ook niet rekenen. Terwijl je wel tijden hebt gehad dat je dat dacht. En je ervaart ook zo'n onbegrip bij anderen als de Heer deze weg met je gaat. En wonderlijk, al wordt alles afgesneden en kom je geestelijk in de eenzaamheid terecht, kom je voor je gevoel in een doodlopende weg terecht, nochtans kun je niet nalaten te vluchten tot de troon der genade. Want waar moet je anders heen? En al kun je het er niet voor houden misschien, maar zelfs dat vluchten tot de troon der genade is geloof. Want het uitzien naar verlossing is geloof. Maar ook het ontvangen van verlossing is geloof. Maar dat is wel onderscheiden. En er kan bij de ene langere tijd tussen zitten, bij de andere een hele korte tijd. Voor Mozes lag er 40 jaar tussen. Uitzien naar de verlossing toen hij 40 was. En de daadwerkelijke verlossing uit Egypte toen hij 80 was. En in die tussentijd heeft Mozes in de woestijn moeten leren zijn vrees kwijt te raken voor de toren van Farao. We gaan verder lezen in onze tekst. Want wat staat er? Niet vrezende de toren des konings. O ja, toen Mozes de eerste keer Egypte verliet, toen was er vrees in zijn hart. Waarom was die vrees er? In Exodus 2 vers 14 lees ik wat de oorzaak van die vrees was. Ik zei het net al, Farao kreeg te horen dat Mozes die Egyptenaar had doodgeslagen. En toen zocht Farao Mozes. Toen wilde Farao Mozes doden. En Mozes verstond dat dit gaat mijn leven kosten. Als ik terugga naar de Farao, dan zal ik sterven. En dat wilde Mozes niet. Het kon ook niet. En dan kom je weer op dat punt dat er toch iets in het leven van Mozes geweest moet zijn dat de Heere iets had klaar liggen voor hem. Dat er toch iets in het hart van Mozes geweest moet zijn. De Heere kon mij wel eens aan gaan wijzen als verlosser van Israël. Want hoe wonderlijk was het in zijn leven niet gegaan? Hoe wonderlijk was zijn leven als hij kijkt naar allerlei andere jongetjes onder het volk Israël niet gegaan? De Heer heeft hem tot nu toe gespaard en bewaard. Nee, Farao mocht hem niet doden. En dat deed hem Egypte verlaten. Hij vreesde dus voor zijn leven. Maar hij vreesde niet voor de diepste betekenis van de toren van Farao. Wat wil dat zeggen? Want zo staat het in onze tekst. Hij vreesde niet voor de toren van Farao. En ik heb u zojuist gezegd dat de oorzaak van die toren veel dieper lag dan alleen het doodslaan van die Egyptenaar. Farao heeft ontdekt dat zijn aangenomen kleinzoon, die aangenomen zoon van zijn dierbare dochter, niet aan zijn kant stond, maar aan de kant van het gehate volk. En dat verwekte toorn. Dat deed farao Mozes zoeken om hem te doden. En in die betekenis vreesde Mozes niet voor farao's toorn. Want de keuze lag in zijn hart. Liever bij dat volk van God te horen dan in het paleis van de farao. Liever de versmaadheid van Christus dragen en al die schatten uit Pithom en Ramses. En daarom vanwege die keuze tegen Egypte en daarmee tegen de toorn van farao, vreesde hij niet voor zijn vijandschap, voor zijn haat, voor zijn toorn. Ja, gemeente, als je geen vreemde bent van het leven der genade, als je ook die hartelijke keuze in je leven mag kennen, dan komt er vroeg of laat ook vijandschap op af. Allereerst vijandschap van die helse farao. Dat is de duivel. O, wat zoekt de duivel uw dood? Dan komt hij met zijn aanvechtingen om het werk van de Heere in uw hart verdacht te maken en als je het voor elkaar zou kunnen krijgen, weg te nemen. Wat komt hij om twijfel te zaaien in je hart? En hij zal alles in het werk stellen om je bij Christus vandaan te houden. O, hij kan er niet tegen als hij een van zijn onderdanen moet verliezen. Hij kan er niet tegen als de Heere zijn knechten stuurt als rovers van de hel. Daar komt hij op af. En hij zal alles in het werk stellen om dat tegen te houden. Want hij wil niemand uit zijn geestelijk Egypte kwijtraken. Maar er komt niet alleen vijandschap van de kant van de duivel en van de kant van de wereld. Kan ook. Maar er komt ook vijandschap van de kant van de godsdienst. Ja, het zou zo niet moeten wezen, maar dan kun je zelfs in je kerkelijke gemeente vijandschap ervaren. Dan kun je zelfs vijandschap ervaren in de kring van je familie. In de kring van je gezin. Want de profeet Micha die heeft het geschreven, want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Dat je David begrijpt, die het gezongen heeft. Mijn broederen ben ik vreemd van elk onteerd. En onbekende zonen mijn moeder vind onder hen nog schutzeer nog behoeder. En wat een wonder als je dan in zulke eenzaamheid, in zulke vijandschap, een adres hebt. Met een hoofdletter. Waar je naar vluchten mag. En dat je in dat toevluchtnemende geloof met Mozes aan de voeten van de Heere mag ervaren. Toch niet te hoeven vrezen voor al die vormen van vijandschap en toorn. En dat je juist daar aan zijn voeten weer eens opnieuw de oprechtheid van die hartelijke keuze mag ondervinden. Dat je door het geloof weer mag vinden, juist in de gemeenschap met de Heere, dat hij een goed werk in u begonnen bent. En dat boven al die vijandschap die je kan ervaren uitstijgt. O, wat is het dan groot en tot troost om te midden van die vijandschap toch te kunnen zingen wat we samen hebben gezongen. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hier op vertrouwen neer. Dan ben je op zo'n goed plekje. Maar er is nog een andere toren des konings. waar Gods kinderen mee van doen krijgen. Waar ook Mozes mee van doen kreeg. Dat is de toren van de koning der koningen. Dat is de toren vanwege de zonde. Bent u daar al mee in aanraking gekomen? Laat ik één ding zeggen voordat ik verder ga. Daar kom je een keer mee in aanraking. Met de toren over uw en jouw en mijn persoonlijke zonde. Maar als dat is, als je voor de rechterstoel van God gaat, staat, als je sterven gaat, is het te laat. Daarom hoop ik zo en bid ik zo, dat je in dit leven met de toren van God van doen krijgt, want daar krijgen al Gods kinderen mee van doen, ook Mozes. Moet u maar eens luisteren wat Mozes zegt in een van de psalmen die hij gedicht heeft, psalm 90. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Waarom, Mozes? Nou luister dan, gij, Heere, stelt onze ongerechtigheden voor u. Zelfs onze heimelijke, verborgen zonde, die niemand weet. In het licht van zijn aanschijn. En dan roept Mozes het uit, in verlegenheid. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Ken je die vrees? De vrees voor de toorn van God over uw zonden. De vrees voor het welverdiende oordeel dat u verdiend heeft. Want de Heere zegt het toch. De Heere zegt het toch. Gij zijt des doods schuldig. En als dit vanmorgen gepredikt wordt, bent u in de rechtszaal. Voor God. Je zit hier niet vrijblijvend. En het is een ontzaglijke werkelijkheid als je als een onbekeerde zondaar onder de toren God leeft. En onder de toren Gods in Gods huis gekomen bent. En straks zo weer verder gaat. Mozes kende vrees voor de toorn Gods. En weet u wanneer hij die vrees met name heeft ervaren in zijn ziel? Toen hij na zijn vlucht uit Egypte. En dan zie je dat er geen stilstand is in het geloofsleven. Maar een doorwerking als het goed is. Toen hij na zijn vlucht, nadat hij terechtgekomen was bij Jethro. En eens met de kudde schapen in de woestijn wandelde, die brandende braambos ontdekte. En dat was een ontmoeting met God. Toen kwam God als het ware tot Mozes als een brandend vuur. En toen kon de Heer. Toen kwam de Heere tot die zondige Mozes met zijn heiligheid. Toen heeft Mozes verstaan, ik kan voor God niet bestaan als hij in het recht gaat treden. Toen heeft Mozes verstaan, wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt. In Exodus 3 vers 6 schrijft Mozes zelf dat hij zijn aangezicht voor God verborg. Want hij vreesde God aan te zien. En Stefanus heeft het in zijn reden zo gezegd. Mozes werd zeer bevende en durfde het niet aan te zien. Wat zou Mozes verdiend hebben? Wat hebt u verdiend, nu u hier onder de prediking als het ware voor het gericht van God staat? Wat zou de Heere rechtvaardig moeten zeggen over jouw leven? in het licht van zijn heerlijkheid en majesteit. Dan moet hij u wegwerpen. Dan moet hij u verbranden met het vuur van zijn toorn. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. En daar heeft Mozes iets van verstaan toen hij daar dat vuur zag van Gods majesteit en heiligheid. Maar toen heeft Mozes iets wonderlijks ontdekt. In dat vuur. Het vuur was er zeker wel. Maar die braambos verteerde niet. Waarom niet? Kun je het vertellen uit je eigen leven? Zou je er een getuigenis voor kunnen geven? Verstaat u dat? Waar je dacht dat God je moest verteren door het vuur van zijn toorn, verteerde hij u niet. Weet u wie er in de vuur aanwezig was? De engel des Heren. En dat is Christus. O, hoe wordt een zondaar nou verlost van zijn vrees voor de toorn van God over de zonden door het geloof in Christus alleen. En hebt u dat geloof ook ontvangen? Is Christus al dierbaar en gepast voor u geworden omdat hij de toorn van God wilde dragen? En dat niet alleen, maar ook kon dragen. En dat wordt zo'n wonder voor zo'n arme zondaar die gebukt gaat onder de last van de zonde en de plagen, die vreest voor de toorn van God. Want de Heer Jezus Christus, gemeente, is een middelaar. En wat betekent dat dan? Dat hij mens werd en God bleef. Heb je het ook al eens in verwondering uitgeroepen? Gelukkig dat er zo'n middelaar is. Als mens wilde hij de toorn van God dragen en moest hij de toorn van God dragen naar het heilige recht van God. Maar hij was niet alleen mens, maar hij was ook God. En daarom kon hij het dragen. Tot het allerlaatste toe. Wat een wonder. Christus in het vuur van Gods toren. En hij heeft de toren tot stilte gebracht. Met zijn bloed. Met zijn dood. Ja, Christus heeft met lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde, toen hij daar in het kruis van Golgotha hing, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Door het geloof in hem leren allen die de Heere vrezen niet meer te vrezen voor de toren van de koning der koningen. We gaan weer terug naar Mozes. Hij vreesde niet voor de toren van Farao, bij zijn eerste vlucht uit Egypte niet, maar ook toen hij 40 jaar later zo menigmaal voor Farao moest verschijnen. Toen had de Heere zijn vrees allemaal weggenomen. Elke keer weer toen die plagen moesten komen, nam hij de vrees weg als hij voor Farao moest komen. Hoe kwam dat? Het laatste stukje van onze tekst zegt, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Ja, de Heer is niet te zien. Misschien zou je hem wel eens willen zien, jongens en meisjes. Dan zou je wel eens willen dat de Heer hier kwam, zo hier op dat podium, dat je hem kon zien in de kerk.
Maar de Heere kun je niet zien. De Heere is onzienlijk in de hemel. Maar de Heere laat wel van zich horen. Door de prediking van het woord. Ja, Mozes kende vrees voor Farao. Maar doordat hij vast mocht houden aan de onzienlijke God daar in de hemel, heeft hij toch zijn vrees kwijt leren raken. Want de Heer had gesproken, al zag je hem niet, maar hij sprak wel. Ik zal voorzeker met u zijn. En als de Heer nou met je is, dan is de vrees weg. Nee, dat wil niet zeggen dat je weg dan zonder strijd verloopt. Ook de weg van de verlossing, die verliep niet zonder strijd. Wat heeft Farao ingezet om zich te verzetten tegen de Heere en tegen dat volk? Wat heeft hij gedreigd? Wat is hij steeds weer vertorend geweest? Wat heeft hij veel soldaten en tovenaars ingezet tegen het volk om moedeloos van te worden? En toch, Mozes heeft elke keer weer opnieuw mogen leren niet te vrezen voor de toorn van Farao. Want hij zag op de onzienlijke. Letterlijk staat er in onze tekst, vanuit het Grieks vertaald, hij volhardde in het geloof terwijl hij staarde. En daar zit iets in van voortdurend staren door het geloof op God, de onzienlijke, die gezegd heeft: Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. En die God gaat met je mee. Ja, de Heer is niet te zien. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Mozes heeft dat op een ander moment ook in zijn leven ervaren. En misschien kent u die geschiedenis wel, toen het volk Israël had gedanst voor het gouden kalf. En Mozes als middelaar optrad voor God. En toen is er een moment aangebroken in het leven van Mozes, dat Mozes een hartelijke begeerte kreeg om een ogenblik heel dicht bij God te zijn. Heb je het ook wel eens? Dan dorst je ziel naar God, naar zijn gemeenschap. En toen heeft Mozes gezegd: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Heel eenvoudig gezegd: Heere, wilt u eens heel dicht bij mij komen? Opdat ik heel dicht bij u mag zijn. Want dat is zeer ver in het beste. En toen zei de Heer: nee, Mozes, dat kan niet. Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Dat is ook een boodschap. Moet je ziel eens dorsten naar God. Moet je hart eens verlangen om dicht bij de Heer te zijn. En de Heer zegt: dat kan niet. Het kan niet. Want dan zul je niet leven. En toch heeft Mozes zijn wens verkregen. En dan moet je eens opletten hoe de Heere dat deed. Dan gaat de Heere Mozes in een steenrot zetten. Nee, dat doet Mozes zelf niet. Maar de Heere brengt Mozes in een steenrot. En als Mozes in die steenrots is, dan komt de Heere bij die opening voorbij. En waar is dat nou een beeld van, die steenrots? Dat is nou een beeld van Christus. En gemeente, als je nou mag schuilen in die schuilplaats, in Christus, dan kan de Heere heel dichtbij komen. In Christus. Want dan is hij geen vertorend God meer. Maar dan is hij een verzoend vader. En dan heb je gemeenschap door de Heer Jezus met God. En dat heeft Mozes mogen leren in zijn leven. Nee, hij zag niets. God bleef de onzienlijke. Maar hij sprak woorden. Wat doet een kind als het in gevaar is? Dan klampt het toch zich aan moeder vast. Waar moet een schip het van hebben als hij op de storm en in de zee is? Dan moet hij het toch hebben van een anker dat diep weggezonken is. Je ziet het niet, maar het is er wel.
de bodem van de zee. Zo lag het bij Mozes. En zo leren Gods kinderen vasthouden aan God, de onzienlijke. Ja, dat is een zaak van het geloof, gemeente. O ja, als het geloof zwak is en de vijand rukt aan, dan zeggen Gods kinderen met David: ik zal één deze dagen omkomen door Saul. Maar als het geloof weer sterk mag worden en het geloof richt zich op Christus de Middelaar, en ze mogen zo door hem gemeenschap met God hebben, dan zijn er van die hoogtepunten in hun leven. Dan kunnen ze niets anders doen dan zingen: wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Waar heeft een kind voor God het aan te danken dat hij zich vast mag houden aan de onzienlijke God, omdat de Heere zijn kerk vasthoudt? En ik las een treffend voorbeeld dat nou zo mooi illustreert, van een jongen die achter zijn vader over een smalle loopplank over een sloot moest lopen. Maar hij durfde niet, jongens en meisjes, want die plank was zo smal en die plank wiebelde zo. En toen hij zijn eerste voetstappen had gezet achter zijn vader op die wankelende plank, toen riep hij het uit: vader, houd mij vast! Mijn vader deed het niet. Weet je wat vader zei? Jongen, hou jij mij maar vast. Wist u wel dat het soms zo eenvoudig is in het geloofsleven, omdat de Heere zijn volk vasthoudt? Want hij heeft het gezegd: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, hoor je het, kindersheren? Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, en uw muren zijn steeds voor mij. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u ons leren de zonde te verlaten? Leer ons te vluchten tot uw genadetroon. En wilt u ons het ware zaligmakende geloof schenken? Om te mogen zien op de onzienlijke God, niet vrezende voor de toren, vanwege die zaligmaker die de toren van God heeft gedragen. Wilt u die heilgeheimen leren, Heere, voor het eerst en steeds weer opnieuw? Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En wilt u het zo maken dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten, om te horen hoe Mozes door het geloof het Pascha heeft uitgericht en het bloed der verzoening heeft gesprenkeld, opdat het ook tot zegen mag zijn voor ons persoonlijk. Vergeef het zondige en zegen het uwe, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 63, het eerste deel van vers 5 en het tweede deel van vers 4. 63, 5a, 4b. De zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.